behandel ik niet. Maar het is de bedoeling dat u dat thuis gaat behandelen. Dat u even een avondje de tijd neemt deze week en dat thuis voor uzelf gaat behandelen. Zodat u uw aandacht volledig bij de boodschap kunt houden. Broeders en zusters, 3 weken geleden heb ik over hoererij gesproken. En daar zou je heel erg moedeloos van kunnen worden. Als je je daar op focust. Hè? Maar we hebben in die boodschap hebben we ook gehoord dat geen zonde voor de Heer te groot is. Of hij staat klaar met overvloed van genade en van liefde om u te vergeven. Als u bij hem komt, hij vergeeft u. En hij wast u rein met zijn bloed. Die overvloed van genade die is zo groot. Veel en veel groter dan de ergste zonde die wij zouden kunnen doen. Dus wij werden in die prediking werden we als het ware opgetild door Gods genade. En in die prediking hebben we ook gehoord over samenwonen. Samenwonen heeft ook niet Gods welbehagen. Samenwonen is een uitvinding van Satan. Die wil verhinderen dat huwelijk gereinigd wordt naar Gods wil. Want broeders en zusters, het huwelijk met Christus is onze eindbestemming. Een huwelijk met Christus is onze eindbestemming. Dat is Gods plan. De gemeente is de bruid van Jezus Christus. En er zijn veel mensen die zeggen dat zijn hersenspinselen. Die zeggen een huwelijk dat is een uitvinding van de mens. Nou, dan zeg ik op mijn beurt, je zou eens wat beter moeten nadenken. Want als er honderden, misschien wel duizenden volkeren zijn, er zijn tussen de 2.000 en 3.000 verschillende talen. Nou wil ik niet zeggen dat er 2.000 of 3.000 verschillende volkeren zijn, maar wel honderden verschillende volkeren. En die honderden verschillende volkeren hebben allemaal een huwelijksritueel. Als het huwelijk dus een uitvinding van de mens zou zijn, nou dan vind ik dat een geweldige coördinatie. Dat de mens dat voor elkaar heeft gekregen om al die volkeren op één lijn te brengen. Maar zo is het niet. God heeft het huwelijk in het DNA van de mens besloten. Omdat het huwelijk is een uitvinding van God. God heeft het huwelijk geschapen. En als je Efeze 5 leest, daar lees je dat het huwelijk tussen man en vrouw een verborgenheid is. Een geheimnis. Paulus zegt dat is een geheim. Nou, dat klinkt raar. Waarom zou het huwelijk een geheim zijn? Maar Paulus zegt dat omdat hij verwijst naar het huwelijk tussen Christus en de gemeente. Hij verwijst naar het huwelijk tussen Christus en de gemeente. En ik wil die tekst wel eventjes met u lezen. Efeze 5, vers 31 en 32. Leest u dat ook voor uzelf? Paulus zegt het is een geheimnis en tegelijkertijd openbaart hij eigenlijk dat geheimnis. Want hij verwees naar dat huwelijk van de gemeente met Christus. En de gemeente, dat is niet deze gemeente. Dat is niet de katholieke kerk. Dat is niet de protestantse kerk, de hervormde kerk. Nee, de gemeente met een hoofdletter is dat mystieke lichaam wat Christus vormt van al die zielen wiens hart brandt voor Jezus. Dat is de gemeente. Niet deze kerk. Dat moet hij goed vasthouden. Nee, hij zoekt, overal zoekt hij mensen wiens hart naar Christus uitgaan. En die vormen straks de gemeente. Vers 31. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Het is een geheimnis, maar kinderen Gods mogen dat geheimnis ontdekken. Ongelovigen zullen dat nooit begrijpen, maar Gods kinderen zullen dat ontdekken. En het huwelijk, broeders en zusters, is heilig. Het huwelijk is zo heilig dat God in zijn oorspronkelijk raadsplan helemaal geen voorziening heeft getroffen voor echtscheiding bijvoorbeeld. Pas later heeft hij echtscheiding toegestaan in verband met de hardheid in het hart van de mens. U kunt dat lezen bijvoorbeeld in Matteüs 19. Dus in zijn oorspronkelijk plan had God dat helemaal niet geregeld. Maar het mensenhart kan erg hard zijn, broeders en zusters. Maar het huwelijk, dat ons huwelijk, mag het voorbeeld volgen van het huwelijk tussen Christus en de gemeente. En een van de doelstellingen van God hierin is dat wij Christus leren kennen. Het huwelijk is bestemd dat man en vrouw elkaar leren kennen. En als je het dan hebt over het huwelijk tussen Christus en de gemeente, is het voor ons bedoeld als leden van zijn lichaam om Christus te leren kennen. Is dat niet wonderbaar? Wij mogen hem leren kennen. Als wij zien al zijn voorzieningen, als wij zien al zijn liefde, als wij zien al zijn genade. En hier gaat het om. Christus leren kennen, elkaar leren kennen. En het is zo verbazingwekkend dat het woordje kennen in het Hebreeuws, dat is yada, wat voor God wordt gebruikt, is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor seksuele gemeenschap in het huwelijk. Hetzelfde woord. En ik wil u even voorlezen wat dat woord betekent. Overigens wordt in de Statenvertaling, als het hier om gaat, dan over bekennen gesproken. Hè? Ja, daar betekent weten, leren kennen, begrijpen, waarnemen, zich op de hoogte stellen van, onderscheiden, kennis hebben van, ervaren, herkennen, erkennen, beschouwen, bekend zijn met. Dat is het verlangen van God. Dat wij al die werkwoorden in de praktijk zullen brengen en steeds dichter bij God zullen komen en hem leren kennen. En datzelfde gebeurt in het huwelijk tussen man en vrouw, als het goed is. Als het goed is, broeders en zusters. En de gemeenschappelijke noemer bij al die werkwoorden is eigenlijk, het zijn werkwoorden. Het kost u moeite, het kost tijd, het kost inspanning om daartoe te komen. Het gaat niet vanzelf om Jezus te leren kennen. Het is gemakkelijk om hem aan te nemen, hij is voor mij gestorven, dat is geweldig. Maar als wij Christus karakter meer en meer willen leren kennen, kost dat ons inspanning. Dat kost onze tijd, onze inzet. En zo ook in het huwelijk. Als man en vrouw elkaar willen leren kennen, dan is daar inzet voor nodig. Geen gemakzucht, inzet is daarvoor nodig. Je moet bereid zijn om dingen van jezelf prijs te geven, zodat je die ander leert kennen, zodat je die ander leert begrijpen. En dit is het verlangen van God. Hem leren kennen. Want God verlangt naar eenwording. God verlangt naar harmonie. Want God is een God van orde. God is een God van harmonie. En als je het woordje harmonie even onder de loep neemt, harmonie wil zeggen dat meerdere zaken onderling in een bepaalde verhouding staan. En wel een gunstige verhouding. Dat is harmonie. Als meerdere zaken tot elkaar in een gunstige verhouding staan. En harmonie in Gods koninkrijk is een toestand van vrede, van rust, van overeenstemming, van eenheid. Er is geen wanorde, er is geen enkele wanklank. Dat is harmonie. Harmonie, straks is de toestand waarover in Openbaring staat geschreven. Er is geen verdriet meer. Er is geen pijn meer. Er is geen dood meer. Er is geen ziekte meer. Dat is volkomen harmonie. En daar staat ook geschreven dat God elke traan van onze ogen zal afwissen. Dat is harmonie zoals God het heeft bedoeld. Als je het over harmonie hebt, moet je eens denken aan een muziekstuk bijvoorbeeld. Een symfonie. Dat bestaat uit verschillende klanken, verschillende tonen, verschillende noten. Maar als het orkest dat muziekstuk speelt zoals het bedoeld is, dan klinkt het als een harmonie. Dan zie je dat verschillende instrumenten, verschillende tonen, et cetera, maar het klinkt aangenaam voor de oren. En als die harmonie er niet is, dan is er disharmonie. En in een orkest heb je disharmonierende tonen, dat zijn dissonanten. En je hoort, tenminste als je een beetje muzikaal oor hebt, hoor je dat onmiddellijk. Maar het is zo bijzonder dat een dissonerende toon, een disharmonierende toon, van nature naar een oplossing zoekt. Probeer maar een muziekstuk te beëindigen in een dissonant. Dan merk je gewoon van, er moet nog iets komen. Er moet een harmonierende toon opvolgen. En als het orkest zodanig speelt, dan is dat aangenaam. Aangenaam voor de oren. Ik wil met u lezen Matteüs 18. Wat God zegt over harmonie. En ik lees voor uit de Statenvertaling. Dat ben ik nu eenmaal gewend, broeders en zusters. Jezus zegt, wederom zeg ik u, als er twee van u samenstemmen op de aarde. Dat woordje samenstemmen is het Griekse symphoneo. En hier is het woord symfonie van afgeleid. En dat betekent dus overeenstemmen. Harmoniëren. Als er twee of drie harmoniëren. Als er twee onder u harmoniëren. Er wordt zo vaak gezegd van, en dat is een dooddoener geworden. Ja, we zijn met meer dan twee, de Heer is in ons midden. Nee, dat staat er niet. Er staat geschreven als twee of meer in harmonie met elkaar zijn. Dan is Christus in ons midden. We zullen die tekst aflezen. Wederom zeg ik, als er twee van u samenstemmen, harmoniëren op de aarde over enige zaak die zij mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Vergaderd in harmonie. Vergaderd in harmonie. En de gemeente, broeders en zusters, mag als de bruid van Jezus een volkomen, innige, harmonieuze relatie met Jezus hebben. Haar bruidegom. Een huwelijksrelatie. En dat is een onvoorstelbare genade. De genade dat Jezus voor u en mij aan het kruis is gestorven, is onbegrijpelijk groot. Ik kan dat niet begrijpen, maar de genade dat wij ook nog eens een keer tot zijn bruid mogen behoren en een innige relatie met hem mogen vormen, daar gaat een schepje bovenop, daar kun je gewoon met je verstand niet bij. En broeders en zusters, de genade en de liefde die wij als bruid mogen ontvangen, die komt niet van ons, die komt van God de Vader. God zocht ons en God vond ons. En daarom wil ik in deze prediking met u een aantal Hebreeuwse huwelijksgewoonten, of rituelen zeg maar, doornemen die aan de uiteindelijke bruiloft voorafgaan, broeders en zusters. En daar is dat A4'tje met die dia's voor bestemd, dat u dat thuis eens even rustig doorneemt. Want het is, als je dat op een rijtje zet, dat is zo wonderbaarlijk. Het is zo wonderbaarlijk. Je ziet dat eigenlijk het plan van God met ons is weerspiegeld in die gewoonte bij dat Hebreeuwse huwelijk. Zo was het de gewoonte dat een vader aan een goede vriend of aan een goede kennis vroeg van, ga jij nou eens op pad om voor mijn zoon een geschikte huwelijkspartner te zoeken? Ga jij op pad om een huwelijkspartner voor mijn zoon te zoeken? En in de Bijbel kunt u dat lezen in Genesis 24, dat Abraham gaf zijn knecht Eliezer de opdracht een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. En Eliezer slaagde daarin. Hij vond Rebecca. En net zo zendt God de Vader de Heilige Geest uit over deze aarde om zielen te zoeken wiens hart verlangend is naar Jezus. Ik heb daar een aantal teksten gegeven. Leest u dat? Want het is geen abracadabra. God de Vader zond de Heilige Geest uit om zielen te zoeken wiens hart volkomen uitgaat naar Jezus. En zodra zo'n huwelijksmakelaar, zal ik hem maar even noemen, een geschikte vrouw had gevonden, dan volgde er een informele ontmoeting tussen de jongen en het meisje. En die ontmoeting vond in die tijd uiteraard plaats onder een toeziend oog van de vader. Die had zich discreet op een afstandje geposteerd. En dan vond die ontmoeting plaats. En die jongen en dat meisje die tasten af of ze het wel met elkaar zagen zitten. En als dat het geval was, dan volgde er op een later tijdstip een formele ontmoeting. Een formele ontmoeting. En wat gebeurde er dan? Dan ging de jongen met zijn vader naar het huis van het meisje. En dan klopte hij aan. En dan was het de taak van het meisje om hun welkom te heten en om de deur te openen. Het was de specifieke taak van het meisje om de deur te openen en hun welkom te heten. Niet iemand anders. Nee, dat meisje moest die deur openen. Maar het gebeurde soms dat dat meisje in die weken, voordat het zover was, zich had bedacht. En zij kon dus weigeren. Dat was haar vrijheid. Zij mocht weigeren. Want per slotverrekening was het de bedoeling dat die jongen haar toekomstige echtgenoot zou worden. Een echtgenoot voor haar hele leven. Zij moest straks met die jongen samenwonen. Zij mocht dus weigeren. En als die jongen gek op haar was, dan moest hij natuurlijk teleurgesteld afdruipen. Dat snapt hij natuurlijk wel. En wat gebeurde er? Heel vaak, dan streek hij kostbare mirren aan de deurgrendels van dat huis. Mirren is kostbaar en in de Bijbel is mirren het beeld van het lijden van Jezus. Mirren is kostbaar en mirren is ontzettend duur. En het ruikt heel erg lekker. Maar als je het proeft, dan is het bitter. En daarom is mirre het beeld van het lijden van Jezus. En in Hooglied 5 kunt u hierover lezen. Dat een bruidegom aan de deur klopt van zijn toekomstige bruid en zij opent de deur niet. En dan moest hij dus teleurgesteld, moest hij afdruipen. Maar dat meisje kon uiteraard die jongen ook binnenlaten. En dan volgde er een gesprek. Dan volgde er een gesprek tussen de wederzijdse vaders en die jongen en dat meisje. En dat gesprek ging over het huwelijkscontract. Die jongen en zijn vader, die hadden een contract meegenomen en daarin was geregeld de wederzijdse verplichtingen. En daarin was geregeld de hoogte van de bruidschat. De losprijs die die jongen zou moeten betalen. En ze spraken daarover. En als er overeenstemming volgde, dan gebeurde er iets bijzonders. Dan hielden ze gezamenlijk een maaltijd. En die jongen die had voordien niet alleen dat huwelijkscontract meegenomen, maar ook een verbondsbeker en een fles wijn, een kruik met wijn, had hij meegenomen. En tijdens die maaltijd bood die jongen aan zijn toekomstige bruid een glas wijn aan. En zodra dat meisje die beker leeg dronk, was de overeenkomst een feit. Was het contract getekend. Vanaf dat moment waren ze man en vrouw. Vanaf dat moment. En dan sprak, als dat meisje die beker had leeggedronken, dan sprak de bruidegom de volgende woorden. Ik zal deze beker niet meer drinken, totdat wij samen zijn. Totdat wij samen zijn. En we zien dat terug bij de instelling van het heilig avondmaal. Dat Jezus deze woorden spreekt. Ze waren, vanaf dit moment waren ze ondertrouwd. Ondertrouw in het Nederlands is iets anders dan in de Bijbel. Ondertrouw in de Bijbel wil zeggen, ze waren vanaf dat moment waren ze man en vrouw. Dat meisje, dat droeg vanaf dat moment de naam van haar toekomstige man. Zij droeg zijn naam en vanaf dat moment droeg zij een sluier. Als een teken voor andere mannen dat zij niet meer beschikbaar was. Zij was niet meer beschikbaar. En het is ook bijzonder dat zij, want in dat contract waren niet alleen de wederzijdse verplichtingen geregeld en de bruidschat, dus de losprijs, maar ook was geregeld de vererving. Vanaf dit moment was het meisje al officieel erfgenaam van die jongen en van die vader. Ziet u het beeld, broeders en zusters? Maar samenleving was uit een boze. Want die jongen en die vader, die gingen weer naar huis. En dan zou die jongen pas terugkomen als hij de bruidskamer in het huis van de vader en de woning had gebouwd waarin het paar later zou gaan wonen. En dan werd er een bruiloft gevierd en vanaf dat moment was samenleving toegestaan. En ziet u, broeders en zusters, het beeld? De gemeente is nu reeds de wettige bruid van Jezus Christus. De gemeente draagt nu reeds de naam van Jezus. De gemeente is nu reeds zijn erfgenaam. De gemeente heeft samen met Jezus de maaltijd genoten. De beker wijn gedronken tijdens het heilig avondmaal. De losprijs, de bruidschat is door Jezus betaald. Hij heeft de prijs van zijn eigen leven heeft hij betaald. Is dat niet wonderbaar? De gemeente met een hoofdletter is nu reeds de wettige vrouw van Jezus. Maar de vraag is, de eerste vraag is, als Jezus voor degene die Jezus nog niet kennen, als Jezus vandaag aan de deur van je hart klopt, is de vraag, open ik mijn hart voor hem? Jezus wil dolgraag dat elke ziel tot die bruid gaat behoren. Die bruid van miljoenen christenen die van Jezus houden. Jezus klopt aan de deur van uw hart vandaag. En als u wil, mag u uw leven aan hem geven. Maar de tweede vraag is, die jongen die ging weg om de bruidskamer in gereedheid te brengen en om de woning te bouwen. De tweede vraag is, als hij terugkomt, want dat gebeurde op een onverwacht moment. Altijd als het donker was en altijd voor middernacht. De tweede vraag is de bruid op dat moment? Zijn wij op dat moment gereed? Dat is de vraag. En ik wil met u naar een gebeurtenis in de Bijbel, in Johannes 2. Johannes 2. Daar is sprake van een bruiloftsfeest en Jezus veranderde daar water in wijn. Er was sprake van een bruiloftsfeest en de wijn was op en er was geen vreugde meer. En Jezus veranderde Water wat in die reinigingsvaten thuis hoorde, veranderde hij in wijn. Want hij had geconstateerd dat die vaten leeg waren. Die vaten waren leeg. We zullen enkele versen zullen we lezen. Vers 3. Als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei, de wijn is op. En Jezus zei, of maakte onmiddellijk een associatie met zijn eigen bloed. Mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen. Mijn bloed is nog niet vergoten voor de zonden van de mensen. Want Jezus' bloed wordt ook geassocieerd met wijn. En hoe zit dat dan, broeders en zusters? Wijn in het Hebreeuws is yayin. En yayin is afkomstig van een stam wat bruisen, opbruisen betekent. Opbruisen betekent. Want wat gebeurt er? Bepaalde enzymen in druivensap, die zetten een gistingsproces in gang. Waardoor er alcohol wordt gevormd. En zodra dat het geval is, dan zie je dat die wijn of die druivensap begint te bruisen. En langzaam maar zeker wordt de alcohol gevormd. En dat opbruisen zie je nu terug in het hart van, dat zie je terug bij mensen die wijn drinken. Ze worden los, ze worden blij. Daar zie je dat bruisen in gang. Ik heb het niet over mensen die te diep in het glaasje hebben gekeken, want die worden luidruchtig en die worden vervelend. Over hen heb ik het niet. Maar mensen die een glaasje wijn hebben gedronken en blij zijn. Dat is de associatie van wijn. En de relatie met dat bloed van Jezus wordt bijzonder duidelijk in het volgende. Als wij onze zonden aan Jezus belijden, dan zijn die zonden in Jezus' lichaam gelegd. En toen hij stierf aan het kruis, broeders en zusters, droeg hij die zonden. En als wij dus onze zonden belijden aan hem, vergeeft hij ze. En daar is dan sprake van blijdschap. Daar komt vreugde in het hart. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, het bloed van Jezus, waaraan het zuurdeesem, het gist van onze zonde is toegevoegd. Hè, want de Bijbel zegt dat zonden, dat is zuurdeesem. Het bloed van Jezus, waaraan gist is toegevoegd van zonde, wordt veranderd in wijn. En dat geeft een diepe blijdschap in het hart. En daarom zei Jezus, mijn uur is nog niet gekomen. Maar wat was het advies van Jezus? We zullen dat lezen. Daar waren 6 stenen watervaten en 6 is het getal van de mens. Na de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. En Jezus zei, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zei, alleman, zet eerst de goede wijn op, en als men goed gedronken heeft, dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Ja. Als wij ervoor zorgen dat de watervaten daar, en een vat is in de Bijbel een beeld van het hart. Als dat hart gevuld is tot aan de rand. Met bereidheid om de zonden aan elkaar te belijden. Man en vrouw in het huwelijk. Bereid zijn om voortdurend alles wat in de weg zit uit de weg te ruimen en aan elkaar te belijden. En als daar Jezus aanwezig is. En Jezus reinigt de zonde. Dan komt daar nieuwe blijdschap in het huwelijk. Nieuwe blijdschap. De nieuwe wijn is beter dan de oude wijn. Het was de gewoonte om de beste wijn in het begin van het feest te serveren. Maar zo is het niet bij Jezus. Zonder Jezus, je bent getrouwd. In het begin is daar blijdschap. Maar op een gegeven ogenblik taant die blijdschap. Maar als je tot de ontdekking komt, ik schiet tekort. Ik schiet tekort. En je gaat aan elkaar de fouten en de tekortkomingen beleiden. Niet op die fouten blikken. Niet op de fouten van een ander blikken. Juist op de goede dingen blikken. En je werkt daar samen met Jezus aan. Dan zal daar nieuwe wijn, nieuwe blijdschap in het huwelijk ontstaan. En die is beter, broeders en zusters. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de bruidegom. De uiteindelijke eindverantwoordelijkheid. Want de hofmeester, hij riep de bruidegom. En als we nu terugkomen naar de traditie van dat Hebreeuwse huwelijk, broeders en zusters. Die bruid moest dus gereed zijn. En zij had in het bijzonder 3 taken. En daar mag u het verband leggen met die reiniging. Zij moest zorgen dat haar bruiloftskleed gereed was. Zij moest een bruiloftskleed moest zij weven, moest zij maken. En dat moest gereed zijn op het moment dat de bruidegom kwam. Die bruid moest vervolgens een aantal rituele reinigingsbaden ondergaan. En daar verwijst Paulus in Efeze 5 na. Vers 26 meen ik. En de derde verantwoordelijkheid was dat zij gereed was op het moment dat die bruidegom kwam. En zij wist niet wanneer die bruidegom zou komen. Zij wist het niet, maar zij moest wachten. Tot het moment dat de vader van de bruidegom, want het was de vader van de bruidegom die bepaalde wanneer het zover was. De vader van de bruidegom moest zeggen, oké, de bruidskamer is in orde. Oké, de woning is in orde. Zoon, haal je bruid op. De vader, die bepaalde het. En die bruid, die moest dus gereed zijn. En er was dus allerlei gelegenheid dat die bruid, als het ware, de blik op die bruidegom van haar zou verliezen. Want het kon lang duren. Het kon misschien wel een jaar duren of anderhalf jaar voordat die woning klaar was. En dan was het de gewoonte, voordat die jongen afscheid nam van die bruid, gaf hij haar een bijzonder cadeau. Hij gaf haar een bijzonder cadeau zodanig dat die bruid in die periode dat ze zich alleen voelde en dacht van, goh, wanneer is het nu zover, dat zij als het ware teruggebracht werd bij die bruidegom door dat cadeau. Hetzelfde is met een foto. Ik ben alleen in het leven, maar mijn vrouw, die staat wel op een foto. Ze is in mijn hart, maar ze staat ook op die foto. Dat is toch iets bijzonders voor mij. En zo kreeg die bruid iets bijzonders geschonken van die bruidegom. En ziet u, broeders en zusters, Jezus heeft ons het geschenk van de Heilige Geest gegeven. En de teksten die ik genoemd heb, die spreken daarover dat hij ons onderpand is. Hij is ons onderpand. Hij is degene die het huwelijk als het ware met Christus heeft verzegeld. Is dat niet wondervol? Hij is onze helper. Hij is degene die ons helpt om de blik op Jezus gericht te houden. Om voortdurend ons op Jezus te wijzen. Dat is dat bijzondere geschenk wat wij hebben ontvangen. En die periode die de bruid inging, dat was de periode van Kiddushin. En dat wil zeggen heiliging. De letterlijke betekenis is heiliging. En ik heb het gehad over het gereedmaken van haar bruiloftskleed. Ik heb het gehad over die reinigingsbaden. Daar zal ik het niet over hebben, dat mag u thuis bekijken. Maar ik wil het wel hebben over het feit dat zij gereed moest zijn. Zij moest gereed zijn. En ik wil met u daarvoor naar Matteüs 25. In Matteüs 25 is sprake van 10 maagden, 10 bruidsmeisjes. Er wordt niet specifiek daar over de bruid gesproken, maar het verhaal impliceert dat daar ook een bruid was. En die bruid is dus de gemeente. Die bruid is dus de gemeente. De bruid, die wist niet wanneer de bruidegom terug zou komen. Maar zij wist het wel ongeveer. Want uiteraard bereikte haar regelmatig berichten hoe ver de bouw van de nieuwe woning gevorderd was. Zij werd echt wel op de hoogte gehouden. En er zal een moment zijn geweest dat haar bekend werd gemaakt, nou, ze zijn al bezig met het dak van het huis. En misschien zelfs, nou, het dak is al gereed. Nu gaat het heel spoedig gebeuren. En wat deed ze dan? Dan nodigde zij 10 vriendinnen uit. En de taak van die vriendinnen was om in bruiloftskleed gekleed met brandende olielampen te wachten langs de weg, vlak bij de woning van die bruid. Die 10 bruidsmeisjes, die moesten daar gereed staan. En zoals u weet, die bruidegom die kwam in het hols van de nacht. Ik wil met u dat hele verhaal lezen. Matteüs 25, vers 1 tot 13. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. 5 waren dwaas. 5 waren wijzen, 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemen, de namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie en haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, vertoeven betekent het duurde voordat hij kwam, hij talmde. Geschiedde een geroep, zie, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat het misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog het uur in welke de Zoon des mensen komen zal. De helft van deze bruidsmeisjes waren dwaas. Ze hadden niet voldoende olie in de lampen. De lampen gingen uit. Ze hadden niet voldoende voorraad olie bij zich om die lampen weer bij te vullen. Hun lampen gingen uit. Ze waren ongeschikt voor de taak die hun was toebedeeld. En olie, broeders en zusters, weten wij, lees maar Zacharia 4, verwijst naar de Heilige Geest. Dat bijzondere geschenk. Dat bijzondere geschenk. Zijn wij gereed als Jezus komt? Hebben wij de Heilige Geest de gelegenheid gegeven om in ons te werken? Om in ons te werken, zodat onze lampen branden, broeders en zusters? Of zijn onze lampen langzamer zeker gedoofd? Hebben wij de Heilige Geest misschien ondergewaardeerd in ons leven? Dat bijzondere geschenk. Zodra de Vader zag, de bruidskamer is gereed, de woning is gereed, zei hij tegen de Zoon, Zoon, ga je bruid halen. En dan ging hij niet alleen op pad, dan ging een vriend van hem. En een aantal vrienden gingen mee, maar de beste vriend van hem, die rende vooruit. En die beste vriend had een taak. Hij moest op de bazuin, hij moest op de shofar, moest hij blazen. Gedurende die weg die ze moesten gaan naar het huis van de bruid. Hij blies op de shofar. En u kunt zich voorstellen dat op een gegeven ogenblik in het huis van die bruid, dat ze daar hoorden in de verte dat geluid van die bazuin. Die bazuin die klonk en dat geluid werd steeds indringender, want ze kwamen dichterbij. En dan riepen ze, de bruidegom komt, hij is er, hij komt eraan. En onmiddellijk zorgde natuurlijk de bruid ervoor dat ze gereed was. En die bruidsmeisjes, die staken die lampen aan. Die staken die lampen aan. Branden onze lampen? Broeders en zusters, als Jezus nu komt. Ik wil met u 1 Thessalonicenzen 4 lezen. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de arkangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opkomen. Dit is het moment dat Christus zal komen om zijn bruid te halen. En de bazuin die zal schallen. Die shofar die zal klinken. De vriend van de bruidegom die blaast op die bazuin. De bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En broeders en zusters, spoedig zal het geluid van die hemelse bazuin klinken. Maar als je vers 17 leest, dan zal het onverwacht zijn. Vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat woord opgenomen, dat komt van het Griekse harpas. Harpas. En slaat u in uw hart op wat dat betekent. Harpas betekent een plotselinge, krachtige wegrukking. Dat is het. En wat was de gewoonte? De bruidegom die moest zijn aanstaande bruid wegroven. U hoort het goed. Wegroven. Die bruidegom die kwam de woning van de bruid niet binnen. De gewoonte was dat hij de bruid van de drempel van het huis wegroofde. En dat betekent dat die bruid op die drempel gereed moest staan. Gekleed in een bruiloftskleed. En u zegt, hoe kan dat nou stilletjes gebeuren? De ouders horen die bazuin. Er wordt geroepen, de bruidegom komt. Hoe kan ze dan weggeroofd worden? De ouders van de bruid, die keken de andere kant op. Die mochten dat moment niet zien. Ze keken de andere kant op. Of ze gingen zogenaamd een ander klusje doen. Een klusje doen zodat ze niet zagen dat die bruid van de drempel werd weggeroofd. En dan droeg hij, de bruidegom die droeg zijn aanstaande bruid in zijn armen naar een draagkoets. En dan gingen ze op weg naar het huis van de vader en onmiddellijk begon daar de bruiloft. Als Jezus komt, vanavond, vannacht, vanmiddag, om zijn bruid te halen, zijn wij dan gereed? Kunnen wij dan zeggen, Heer, dank u dat ik tot uw bruid mag behoren? Of zijn wij bezig met alle andere zaken in het leven die ook belangrijk zijn, maar nooit zo belangrijk als dit? Broeders en zusters, het is zo belangrijk dat wij tot de bruid mogen behoren. Want wij zijn kinderen Gods. We zullen niet verloren gaan als wij dit moment missen. Maar als je dit moment mist, dan komen wij terecht in een grote verdrukking. En in 1 Korinthe 3 staat geschreven dat je dan door het vuur behouden zult moeten worden. Je zult door die vreselijke periode, die vreselijke verdrukkingen heen moeten. Daarom laten we gereed zijn als de bruidegom komt, als de shofar wordt geblazen, laten we gereed zijn. Zullen we dat, broeders en zusters? Zullen we dat, broeders en zusters? Amen. Uit onszelf kunnen wij het niet. Maar we hebben de Heilige Geest ontvangen. En die zal ons helpen. En die zal ons leiden. En ons indachtig maken dat het moment vlak voor de deur staat. Kijkt u om u heen. Het is al donker. Het is duister. Het wordt steeds donkerder. Laten we gereed zijn. Dit is de boodschap, broeders en zusters.